Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Het is de podcast met Peetsen van vrijdag 22 mei 2020. En vandaag iemand die nog heel jong is, maar toch al een hele carrière achter de hand heeft. Hij speelde onder meer in Nederland, Italië en Denemarken. Ja, het is voor de voetbal. Quiz van Nathan onder ons een mooie. Hij won ook twee keer de beker. Nou, daarover gaan we zo meteen uitgebreid hebben. Eerst wil ik je wijzen op de live show. Elke dag zijn we live. YouTube.com/FC Afkikken om 12 uur. Met een live showtje waarin met spelers, trainers, bestuurders bellen over hoe het nu gaat in deze toch wel vreemde coronaperiode. En natuurlijk elke dag een voetbalquizje. Dus dat is elke dag om 12 uur op YouTube.com/FC Afkikken om 12 uur. Is het tijd om nu te beginnen met deze editie van Podcasten met Peetsen. Ja, en het was een aardig voetbalquizvraagje, toch Kevin, of niet?
Zeker, dat klonk goed. Ja, dat klonk goed.
Kevin Dix aan de andere kant van de lijn. Zoals ik al eerder zei in deze eerdere edities van Podcast met Peetsen. Helaas nu niet tegenover elkaar, maar wel via de telefoon. Je zit nu in Denemarken, je bent in training in Denemarken. Hoe gaat het met je?
Ja, ik na een hele lastige periode. Ja, door een blessure die ik heel lang heeft aangehouden. Ja. Heb ik een hele lastige periode gehad, ook naast het voetbal. En ja, nu ben ik voor het eerst, voel ik me ook echt, sinds een paar weken, voel ik me echt heel goed. En ik ben ook nog nooit zo fit geweest en ik kan niet wachten tot wij weer gaan starten.
Ja. Ik zag het voor mij al voorbij komen bij VTBL, daar met Simon Seilemans. Daarover sprak je toen ook al. Ja. Dat je best wel diep hebt gezeten. Toen ik het zag, dacht ik, ik vind het ook wel echt gewoon moedig, zeg maar, ja. dat je het gewoon nu naar buiten toe brengt en dat je daar gewoon...
Ik wil niet altijd het cliché antwoord geven, weet je, en dat doe ik bij bepaalde mensen wel gewoon, maar bij zulke interviews wil ik wel gewoon laten zien van wie ik echt ben. En laten weten van, dit is Kevin echt en dit heeft hij doorgemaakt en ik wil geen medelijden van iedereen hebben, maar dan weten ze wel wat er echt met je aan de hand is en wat er gebeurd is de afgelopen tijd. En eerlijk zijn naar mensen toe, weet je. En dat is wel het belangrijkste, denk ik.
Ja, want normaal gaan we al wel terug naar het verleden en dat soort dingen. Waar ben je vandaan gekomen? Maar ik denk dat dit wel een goed haakje is. Want je ging natuurlijk op vrij jonge leeftijd naar Italië. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar waardoor je zo diep hebt gezeten, dat heeft natuurlijk maken met je blessure. Ja, het was een blessure voor mij ook waar je niet in eerste instantie precies wist wat het was, hè? En waar het vandaan kwam.
Nee. Kijk, het gebeurde op een training bij Fiorentina in november 2018, als ik goed zeg. Ik was net terug van mijn laatste interlandperiode met Jong Oranje. Die heb ik twee wedstrijden gespeeld. Ja. Dat was heel fijn voor mij, omdat ik toen niet gespeeld had bij Fiorentina. Tot dan toe. En ik voelde me echt gewoon goed, want bij Feyenoord had ik de laatste 6 maanden heel goed gedaan. En toen dacht ik van, mijn kans komt wel. Ik moet gewoon lekker minuutjes maken bij Jong Oranje en dan gewoon wachten op mijn kans bij Fiorentina kom. En toen raakte ik geblesseerd. En ik sprak toen nog niet zo goed Italiaans dat ik nu spreek. Dus sommige dingen met blessures en met betrekking tot je blessure, komen dingen niet goed door. En dat merkte ik heel erg toen ze mij vertelde wat het was. Ja, toen zei ik wel, is oké, prima. Ik vroeg meteen van, hoe lang duurt het? Dan zei ze, dat kan elke week anders zijn. Dat ligt echt aan je herstel. Dus ik zei, we gaan gewoon het herstel wat jullie in gedachten hebben. En dan zien we het wel. Maar na 2 dagen was het alweer oké. Okay. En toen was ik bij de wedstrijdselectie. En toen na de wedstrijdselectie, de wedstrijd was gespeeld. Dag daarna heb je conditietraining voor de spelers die niet gespeeld hebben. En die had ik ook bijna helemaal afgerond. En toen aan het einde van de training gebeurde het weer. Hetzelfde moment wat ik drie dagen daarvoor ook had gehad. En toen was het erger. En in mijn revalidatie liep het gewoon totaal niet zoals ik had gehoopt. En,
waar lag dat aan?
Dus, ja, ik kan iedereen de schuld gaan geven. Ik had zelf ook wat actiever mogen zijn in mijn taalgebruik. Of laten weten van wat is het nou precies. En ik liet het een beetje aan de club over. En toen ik het heft een beetje zelf in handen nam aan het einde van december. Toen het nog niet goed genoeg voor mij was. Toen gaven ze mij de beste fysio bij Fiorentina. En toen ging het echt een stuk beter na een week. Anderhalf week. En toen begon ik ook een klein beetje mee te trainen. Maar wel te snel vond ik. Want ik was heel onwennig. Het voelde alsof ik een nieuwe knie had. En toen moest ik een keuze maken. Want ja, je blijft jong en je blijft spelen. Toen ik bij Fiorentina kwam, na 6 maanden ging ik terug naar Vitesse. Dat was misschien niet de goede keuze, misschien wel de goede keuze. Weet je nooit. Maar dat dacht ik toen ook weer. Dat zat ik ook weer op een moment in december. Dat je op de bank zit de hele tijd. Een blessure achter de rug hebt, dacht ik. En toen ging ik naar Empoli. En daar hadden ze een hele goede rechtsback. Maar ik dacht, in zijn schaduw kan ik mooi weer minuutjes maken. En dan maak ik minuutjes in Serie A. En dan kan ik misschien volgend seizoen bij Fiorentina spelen. Of misschien bij Empoli blijven. Want ik tekende toen 1,5 jaar bij Empoli voor Verhu. Alleen, dat liep zo slecht. Mijn blessure kwam weer terug. En het was gewoon niet weg. Het was gewoon niet helemaal weg. En dat heeft zo lang geduurd. En toen na een maandje of 1,5, 2 maanden... bij Empoli heb ik gezegd... Ik kan niet precies zeggen wat er allemaal gebeurd is in 1,5, 2 maanden bij de club. Ik wil natuurlijk niet dat Empoli op mijn dak komt nu. maar dat was gewoon niet fijn gegaan. En toen ben ik naar Antwerpen gegaan. Heb ik met een paar spelers gesproken die in Italië speelden. Zoals Younes, Mertens en De Vrij. Ik was bij De Vrij thuis geweest. Wat hun advies daarin was. Want het liep gewoon niet, weet je. En ik wilde gewoon niet dat het langer door zou gaan en
maar, wel een proces want, ingaan. Zonder zeg maar, terecht dat je dat zegt, je wilt het gewoon niet, weet je, nog uithalen naar Empoli. Maar wat zat je dan dwars op dat moment?
Ik had niet het gevoel dat ik prioriteit was in het herstel en dat de organisatie die mij niet goed lag qua revalidatie. En dat vind ik echt, dat mag je gewoon weten. Dat liep voor mij echt totaal niet zoals ik had verwacht dat het zou lopen. En ik bleef dagelijks op een niveau hangen dat ik soms bijna de trap niet eens op kon lopen. Dus moet je nagaan. En ik woon in een appartement waar je 2 trappen omhoog moet lopen. Als je dan thuis komt, dan denk je... Soms kon ik de auto niet instappen. Zo heftig was het. Jezus. En dan word je niet blij, zeg maar, als dat 2 weken blijft, weet je. Je verwacht een beetje vooruitgang of een beetje toekomst in zicht. Maar dat was er niet eens. Dus ik had echt niet het gevoel dat ik prioriteit was. En dat merkte ik ook, dat ik soms een uurtje moest wachten in de gym op een fysio of wat dan ook. Dus,
maar hoe kan dat dan? Want zij huren jou voor 1,5 jaar. Dan hebben ze een bepaald idee met je, toch?
Ja.
Neem ik aan.
Ja, klopt.
Maar hoe kan dat dan?
Ja, ik kan allemaal excuses gaan vinden. Maar het was gewoon niet goed. En op een gegeven moment nam ik het heft zelf in handen. Omdat ik heb maar 1 carrière, weet je. En ik wil alles op alles zetten om niet later te zeggen van... Hey, daar heb ik een beetje... gelekt, zeg maar, van daar heb ik het niet goed gedaan of daar heb ik het heft niet zelf in handen genomen waar ik het had moeten doen. En nu neem ik ook steeds meer dingen zelf in handen met mijn eigen dingen, persoonlijke dingen naast voetbal.
Ja.
Toen nam ik dat ook en toen ging ik naar Antwerpen en sindsdien ging het echt stukken beter en dat was echt een proces naartoe en weet je wel, elke week gaan we dit doen en dan op een gegeven moment toen degradeerden we met Empoli, want ik zat natuurlijk van afstand te kijken. Ik kwam wel eens terug naar Italië om even bij hun te zijn, maar vaak was dat niet zo, omdat ik gewoon in een proces zat. En belden ze mij niet op. Ze belden mijn zaakwaarnemer op dat ze niet doorhouden met mij, omdat ik te duur was voor Serie B, omdat we degradeerden. En dat was prima, dat snap ik ook wel, weet je. Dus... toen zei mijn zaakwaarnemer, dat is allemaal prima, maar Kevin heeft een contract getekend voor 1,5 jaar. Dus ik weet niet hoe jullie dat willen oplossen. Je kan niet zomaar iemand ontbinden, weet je. Daar zitten allemaal dingen aan vast. En ook Fiorentina zit er aan vast. Omdat Fiorentina was dat zelf ook met issues. Met nieuwe eigenaar, een nieuw sportcomplex. Wat gaan ze doen met nieuwe spelers? Dat was een hele nieuwe organisatie. Dus daar waren zij wel drukker mee dan mij, zeg maar. En... dat deed soms ook wel pijn, want dat voel je ook niet echt prioriteit, weet je. Ook al sta je onder contract uiteindelijk bij Fiorentina.
Ja.
En ik snap ook wel dat ik daar niet kon spelen na een blessure. En bij Empoli snapte ik hun ook. Maar op een gegeven moment zei ik ook zelf van, jongens, ja, het boeit me niet dat jullie allemaal vinden, maar ik heb ook een mening hierin. En ik moet spelen en ik bepaal waar ik heen ga, weet je. En wat ik ga doen. Ja. En toen zei ik tegen Empoli, weet je, ik snap dat jullie met mij niet door willen. Toen met Empoli en Fiorentina samengekomen en akkoord kunnen bereiken dat de loon werd beëindigd. En dat ik toen, eigenlijk was ik al een beetje aan het zoeken naar andere clubs. En er waren een aantal clubs die zich hadden gemeld, ook in Nederland. En toen ook in Denemarken. En ik wist dat ik een stapje terug moest nemen, omdat ik moet gewoon lekker voetballen, weet je. En mijn kwaliteiten komen dan wel weer en die zijn er al de hele tijd weer. Dus toen heb ik een stapje teruggenomen hier naartoe. Weten dat ik, toen ik hier aankwam, dat ik zeker nog 2 maanden nodig had om fit te worden. Wedstrijd fit te worden. En dat heeft 2 maanden geduurd. 2,5 maanden. Toen maakte ik mijn eerste minuutjes. En toen kwam de kwaliteit steeds terug, weet je. En mijn ritme kwam terug in trainen. En de wedstrijden, ik viel heel vaak in. En dan krijg je het wedstrijdgevoel waar je het allemaal voor doet, weet je. Dat je dan een stapje terug moet nemen, dat is echt... soms denk je van oké, dat is wel een ver stapje terug, maar het heeft mij heel veel goed gedaan en nu na deze coronatijd sta ik te popelen.
Ja, want het gekke is, hè, dan ga je een beetje lezen over jou. Ik begreep al nooit, als ik jouw Insta-stories keek, dat je in België revalideerde, want ik denk, hij is niet onder contract in België. Ik snap er helemaal niks van.
Nee, kijk, ik had het heft zelf in handen genomen om extern te revalideren. Fiorentina was er heel snel akkoord mee. Empoli zei gewoon van ja, als Fiorentina akkoord is, die heeft uiteindelijk het zeggen erover, weet je. Dus dat heb ik toen gedaan en daar heb ik 2,5 maand gezeten, volgens mij, in Antwerpen. Ik kan ze niet genoeg bedanken wat zij voor mij hebben betekend en hoe leuk het was. Ik voelde me weer alsof ik een beetje belangrijk was, weet je. Ik werkte met 1 iemand samen de hele tijd en elke dag 2-3 uurtjes trainen samen en... Ja, dan voel je je ook steeds beter en je lacht weer. Ik lachte helemaal niet meer.
Nee.
Ik zat heel diep en ik zat door mijn blessure natuurlijk. Toen ik hier in Denemarken tekende, toen merkte ik alsnog dat ik nog steeds wel naast het voetbal en ook door mijn blessure nog wel mentaal diep zat qua emoties en een aantal andere dingen. Hmm. En dat heb ik toen moeten beseffen voor mezelf. En toen had ik besloten ik wil het geen mental coach noemen, maar meer een coach naast mij. Mm. Naast mijn zaakwaarnemer waar ik alles mee kan bespreken. Sindsdien heb ik zo'n groot, meer een groei gemaakt als persoon. Op vlak van persoonlijke ontwikkeling. Dat ik echt, ik ben echt gegroeid als persoon en beslissingen moeten nemen. En dan merk ik ook dat ik veel vrije voetbal en... Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in een hele lange tijd. En ik stond altijd bekend om een jongen die altijd lachte, maar op een gegeven moment was het er niet meer. Maar nu is dat er wel weer, dus ik ben weer terug.
Ja, want je wilt hem niet dus een mental coach noemen. Waarom is dat?
Nee, mental coach is zo'n begrip, maar het is wel een mental coach. Maar hij is meer, hij staat best wel bekend daarom. Hij is Joost Leders, hij heeft in Memphis ook gewerkt.
Ja.
Ik werk met hem.
Misschien wel de bekendste in Nederland, toch?
Ja, ik werk met hem... Alleen nu dan op FaceTime. We waren toen een tijd... ik was toen bij hem thuis geweest een paar keer in Nederland. Ja. Toen ik nog in Nederland was. Alleen nu is het even lastig. Maar we proberen wel gewoon een aantal keer per maand te bellen. En te bespreken hoe het gaat. Want,
waarom dacht je op een gegeven moment... Ik moet een mental coach.
Ja, kijk. Ik ben altijd een persoon geweest die heel erg op mezelf was. En al mijn emoties, al mijn gevoelens niet wou bespreken.
Ja.
Dat was ook in mijn vorige relatie gebeurd. Dat is ook zo gebeurd dat ik mijn communicatie gewoon niet goed verwerkte en gewoon alles opkropte naar mezelf toe, naar mijn familie toe. En dat heeft uiteindelijk de emmer laten overlopen. Toen besefte ik op een gegeven moment dat ik mijn soort van trots aan de kant moest zetten. Want er zijn mensen die daarvoor jou kunnen helpen.
Mm-hmm. Maar waar komt dat vandaan dat je alles zeg maar zelf wil verwerken?
Een beetje trots. Denken van, ik kan het zelf. Ik heb niemand nodig, weet je. Dat wat heel veel voetballers denken en wat heel veel mensen denken. Ik heb natuurlijk genoeg mensen gehad die het tegen mij zeiden. Mijn ex-vriendin zei dat ook. Die zei al heel lang, misschien al een aantal jaar, dat ik met iemand moest gaan praten. Want ik praatte bijna nooit.
Mm-hmm.
Uh, Ja, mijn vrienden. Ik heb ook een van mijn beste vrienden is ook voetballer. Die is Thomas Oudekotte, die speelt bij Excelsior.
Ja.
Bij Maarten de Fokker in een team. En die was ook bij een mental coach. Maar die was bij Vitesse bij de mental coach. En die is al een tijdje mee gestopt. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik van, weet je Kev, je kan wel trots zijn. En het is niet echt trots. Ik wil niet echt zo trots noemen, maar meer van, je hebt het niet nodig. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik kan er alleen maar wat van winnen. En ik had al een groot team naast mij met diëtist. Mijn zaakwaarnemer is een grote broer voor mij.
Okay. Wie is je zaakwaarnemer?
Hakim Slimani.
Ja, ja.
Ik weet niet of je hem kent.
Ja, sorry.
Ja, dat is mijn zaakwaarnemer. Die heb ik al sinds mijn 16e. Er zijn ook genoeg zaakwaarnemers op pad gekomen die zeiden dat ze mij verder konden helpen. Maar ja, Hakim is voor mij een soort vader voor mij. Daar blijf ik bij.
Maar komt dat dan misschien vanuit huis uit? Of cultuur waar je bent opgegroeid?
Zeker. Ik ben in de Molukse wijk opgegroeid. Ja. In Fase. En Molukkers hebben toch ook een soort pride. Zeg maar dat je alles in de familie houdt, weet je.
Zeker.
En dat is een heel, heel goed ding. Maar soms kan dat ook niet goed uitpakken. En dat heeft bij mij ook een beetje zo uitgepakt. Mijn familie is mijn familie, weet je. Ik ben trots op ze en ik hou van ze. Maar dat merkte ik nu een klein beetje, weet je. Dat ik een beetje alles opkropte en dat ik alles voor mezelf hield. En op een gegeven moment dan barst iets in jou. En ik heb genoeg momenten gehad dat ik dacht van, weet je, deze blessure, het gaat zo lang. Ik wil niet zeggen ik wou stoppen, maar ik dacht wel van, dit duurt wel heel erg lang. En,
maar ik kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment dacht, ik stop.
Ja, het is niet zeg maar dat ik een depressie had, maar ik zat wel heel diep. En ik heb dat goed kunnen beseffen. Ik woonde toen in Goes bij een vriend. Soufiane heet hij, Soufiane Azaghari. Hij zit in de evenementenindustrie, maar ik woonde bij hem.
Toen je in Antwerpen
revalideerde? Ja, ik woonde bij hem, was een half uur rijden. En ja, hij heeft mij ook een proces zien doormaken. En ik ben hem ook heel dankbaar en zijn vriendengroep dat ze mij hebben geholpen in dat traject. Want ik denk, als ik alleen was geweest, alleen maar in Antwerpen, wat ook soms was hoor, maar als dat zo was de hele tijd, dan weet ik niet of ik het wel had gered bij de revalidatie. Want het was wel zo zwaar soms. En, ja. Met soms zo tegenslagen dat je... Ja, dan denk je van, dan heb ik zo hard gewerkt voor 6 weken en dan krijg ik zo'n terugslagje. En dan die terugslag heb ik ook gehad hier in Antwerpen, in Denemarken.
Ja.
Ook in mijn revalidatie had ik ook een aantal keer dat ik na 6 weken of na 3 weken voelde ik iets in mijn knie. En dat heb ik in december ook moeten aanpakken. Nadat ik een aantal wedstrijden had gespeeld, ben ik geopereerd. Maar dat was heel snel klaar. En na 3 weken was ik gewoon weer fit. Dus ja, dat was ook weer een kleine tegenslag. En dat heeft veel met me gedaan. En gelukkig heb ik dat nu allemaal snel kunnen verwerken. Omdat ik met iemand kon praten.
Ja, maar als je, wat je zegt, hè, ik ben blij dat je weer blij bent. En dat je weer kan voetballen. Ja. En dat je gewoon je ding weer kan doen. Maar dat is op het veld. En daarbuiten, want je hebt het nu een paar keer over je ex-vriendin. Dat heeft dus je relatie gekost, onder meer.
Ja, ja, ja. Ja.
Hoe heftig is dat?
We waren 7,5 jaar bij elkaar, weet je.
Ja.
Je denkt aan de leuke tijden, aan de mooie tijden. Ja. En uiteindelijk dat mij dat heeft doen beslissen, heeft met verschillende factoren te maken.
Ja.
Het liep niet meer voor mij. Van haar kant, ja, zij wou nog wel vechten ervoor. Alleen ik heb beslissingen moeten nemen, want ik alles op voetbal wil gooien. En even op mezelf wil focussen, ondanks alles, weet je. En dan moet alles even aan de kant. Ik moest even gaan graven. Waar het allemaal vandaan kwam, waar mijn emoties vandaan kwamen en waar mijn gevoelens allemaal vandaan kwamen. En dat heb ik gedaan, dat heb ik toen aan de kant moeten zetten. Hoe pijnlijk het ook is voor allebei. Dat heeft natuurlijk voor allebei heel veel...
7,5 jaar is een lange periode.
Ja.
En je bent nog zo jong ook, hè?
Ja, maar allebei onze eerste liefde.
Ja.
Weet je, ik zeg niet dat het nooit meer gaat gebeuren, maar ik ben nu wel even goed.
Ja.
Omdat ik echt op mezelf aan het focussen ben. Maar het heeft bij allebei wel veel gedaan en dat is soms nog steeds hoor, maar dat zijn gevoelens die je altijd hebt, weet je. Iedereen heeft gevoelens of emoties en die spelen altijd op. Dus maar het heeft wel niet heel lang geduurd, want ik was heel snel weer aan het focussen op mijn voetbal. Want ik was heel snel weer hierdoor en ik moest daarop focussen. Dat gaat nu wel goed.
Ja, het gekke is, weet je, want dan ga je naar kijken naar je carrière. Je kwam natuurlijk als een komeet, weet je, bij Vitesse.
Ja, ja, ja.
Nou, daarna door naar, voor mij skypte weer toen nog, toen je in de auto zat, toch? Toen je naar Fiorentina ging.
Ja, klopt. Toen ik mijn eerste stap had gemaakt, ik weet nog heel goed, FaceTimede je mij.
Ja, ja.
En
ja.
Zei ik nog tegen dat ik in de basis moest komen en dat soort dingen.
Ja, en die zat toen bij ons in de studio, toch? Andy van der Meijden.
Ja.
Ja, wij zaten met z'n tweede. Ook, ja. Ja, ja. Maar,
ja, ik heb ook een ding doorgemaakt, een progressie, hè, sinds toen.
Zo, hè? Niet normaal, hoor.
Zo, is grote meneer nu op YouTube.
Ja, niet normaal. Ja. Nee, maar wat ik dan wel bijzonder vind, weet je, want dan gaat alles voor de wind en dan Jong Oranje, uiteindelijk meetrainen met het grote Oranje. Hè, dat was ik weer even vergeten, dat je daar gewoon een trainingstage hebt gehad. Maar is dat dan ook misschien de wereld waar je in zit, dat eigenlijk het altijd goed moet gaan, ook voor de buitenwereld, dat je iets, zeg maar, op moet houden, een bepaald beeld?
Klopt. Weet je, dat zoals ik al zei, dat cliché, weet je, dat mensen antwoorden geven wat er verwacht wordt. Mm-hmm. En in deze tijden is dat heel mooi om te laten zien van dat het niet altijd zo is, weet je. En voetballers willen ook gewoon soms hun woordje doen. Alleen word je vaak opgehouden door mediatraining. Ik heb het ook gedaan, hoor. Maar ik denk dat je soms wel gewoon eerlijk kan zijn.
Maar heb je wel eens interviews gegeven dat je later dacht, wat heb ik nou eigenlijk gezegd?
Ja, ik kijk soms interviews terug en dan denk je van, dat is toch zo cliché. Ja, hoe was de wedstrijd? Ja, die eerste helft waren we niet zo goed en de tweede helft waren we beter. Alleen kon het niet omdraaien, weet je. Al met al moeten we volgende week weer beter doen.
Ja,
dat is echt zo cliché.
Ja.
Maar soms moet dat, weet je. Dat is, soms kun je niet ook veel meer zeggen dan dat.
Ja, is het misschien gek als ik dan zeg, want ik heb er geen idee van, hè, want ik ben nooit profvoetballer geweest, maar als jij dan zeg maar, je gaat goed bij Vitesse, dan moet er altijd een stap gezet worden, hè, want dan je moet door en door en door. Ja. Je moet altijd meer en meer en meer.
Klopt,
maar als je
klopt.
Nu terugkijkt, weet je, want dat was eigenlijk denk ik, als je terugkijkt, nou je hebt bij Feyenoord ook nog een goede periode gehad, maar als je kijkt bij Vitesse, toen was je denk ik als voetballer en misschien als mens het meest gelukkig, toch? Zeker de eerste periode, toen je doorbrak.
Ja, maar toen was het ook meer van, je bent jong, weet je. Dan alles komt met de wind. Als je het slecht doet, dan denk ze, weet je, het is niet zo erg, hij is nog jong. Tuurlijk heb ik toen ook best wel gespeeld. Je dacht van, oké, als ik dan nu terug ga kijken of ik ga beelden opvragen van toen ik bij Vitesse speelde. Ja, dan denk je ook van, de wedstrijd was ook niet goed. Nu ben ik echt veel verder en weet je. Dat heb je ook, maar als je jong bent, dan word je gezien als een komeet, zoals jij dat zegt. En dat merk je ook bij andere clubs. Als je een jong talent doorbreekt, dan denk je, wauw, weet je, dat is echt geweldig. Maar het gaat niet altijd goed. Alleen toen ging het wel heel goed, toen kon ik naar Fiorentina. Dat was voor mij heel... Ik wou toen bij Vitesse blijven. Ik was helemaal niet bezig met andere clubs. Ik heb toen ook gezegd van nee, tegen mijn zaakwaarnemer. Ik zei, weet je, alleen als iets exceptioneels langskomt of... iets dat ik niet kan weigeren, dan ga ik. Maar ik had toen ook in Arnhem een huis gekocht voor mezelf. En daar ging ik ook wonen. Daar woonde ik 2 maanden. En toen kwam Fiorentina. Ja, en ik had toen Vitesse aangegeven dat ik wou blijven. En dat ik liefst wel een ander contract wou. Fiorentina kwam toen langs. En toen had Vitesse heel snel het bod geaccepteerd.
Ja, want dat is dan een interessante, hè? Want dan zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk best wel gek, want dan kan je naar de Serie A, je kan naar een grotere competitie, je kan veel meer geld verdienen, weet je, dat speelt allemaal mee. Maar eigenlijk had jij dus diep van binnen, als je naar je hart kijkt, gezegd, ja, ik had eigenlijk nu nog wel willen blijven bij Vitesse.
Ja, ik zeg, als ik nakijk, voordat het bod kwam, toen zei ik van, ik ga bij Vitesse blijven, het kostte wat het kost.
Ja.
Alleen dan komt er zo'n club langs, weet je. Fiorentina, laatste jaar niet zo heel goed gedaan, maar
op dat moment was het wel een grote club in Italië,
in Italië. Zeker. Het heeft een historie, het is echt een mooie club.
En absoluut.
Ik heb nog steeds een droom om wekelijks voor hun te spelen, maar als er zo'n club langskomt en het project was gewoon goed, iedereen was lyrisch over mij om mij te halen, dan zeg je niet zo snel nee, weet je, want dat was de eerste keer dat ik voor mij een transfer kon.
Tuurlijk.
Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, dat was er nog wel in december een aantal keer dat er transfer kon komen. Maar die zomer was echt voor mij van, weet je.
Maar was er veel interesse voor je? Heb je veel nee moeten zeggen tegen clubs?
In de zomer toen niet. Ik had gehoopt dat... ik zei, ik blijf bij Vitesse, kost wat kost.
Ja.
Maar we hadden geen goed seizoen gedraaid. We waren volgens mij 9e of 8e geëindigd.
Ja.
En voor Vitesse was het op dat moment niet goed. Ja, toen dacht ik van, als wij nog seizoen zo'n seizoen gaan draaien, ga ik dan nog zo'n stap kunnen maken. Mm-hmm. En ik had gehoopt eigenlijk dat er, ja...
In Nederland misschien.
Op dat moment was AZ nog een beetje hetzelfde als Vitesse, weet je. Dus
ja.
Dat was niet echt een stap hoger op, al is AZ een hele mooie club.
Ja.
Maar ik wou het liefst naar PSV, Feyenoord of AZ. Of Ajax. Of, ja. Maar,
gewoon echt een stap zetten in Nederland, toch?
Ja, ik zeg nu wel Ajax, maar ik bedoel meer Feyenoord of PSV.
Oppassen, hè, Kev?
Ja, nee, maar ik bedoel ook echt Feyenoord of PSV. Want je ziet ook in mijn tweets van vroeger dat ik echt wel Feyenoord was.
Ja, als je dus, terug gaat kijken, ja?
Ja, ja, ja. Ik heb geen Twitter meer, maar ik weet nog dat ik toen die stap maakte naar Feyenoord, dat ze mijn tweets gingen bekijken.
Ah, oh, wat vroeger. Goed. Ja, ja, ja.
Maar ik ben ook als Feyenoord-fan opgegroeid. En Vitesse is een club naar mijn hart en Feyenoord is een club naar mijn hart. Dus van Vitesse wou ik of naar Feyenoord of naar PSV toen. En dat gebeurde toen niet, omdat de rechtsbacks daar niet weggingen. En toen kwam Fiorentina langs. En ja, ze zeggen dan maar nee tegen Fiorentina. Als ze een project voor je hebben. En alles is veel beter, weet je. Het mooie stad, nieuwe taal, nieuwe cultuur.
Ja.
En wat ze zeggen, Italië is echt mooi. En dat heb ik toen ook
gedaan. Dat gebied toch ook, Florence, is toch fantastisch?
Ja, Toscane is echt geweldig. Ja. Alleen ja, zeg dan maar nee. Alleen toen ik die stap had gemaakt, ja, toen na een halfjaartje begon dat te kriebelen. En ik dacht, weet je, ik was toen 19 en toen bij Vitesse ging het als een komeet. En toen werd ik stilgehouden door niet spelen.
Mm-hmm.
Wel was er echt een project, weet je. Ik was elke dag in de gym. Ik maakte mijn minuutjes in de Primavera als onder 19. Maar ik voelde me ja, eigenlijk als het ware te goed daarvoor.
Mm-hmm.
Terwijl het eigenlijk niet zo is, want je moet gewoon wedstrijden spelen. Maar toen kreeg ik heel snel weer een belletje van Vitesse. Weet je, we hebben je nodig, kom weer terug, dit en dat.
Ja.
Toen zei ik van ja, graag.
Want wat was het project dan, waar ze je ooit mee over hebben gehaald?
Het project natuurlijk, ik moest sterker worden. Ik moest heel erg leren naar de Italiaanse tactiek. Ik moest leren ja, beter te verdedigen, want ze wisten dat ik een aanvallende rechtsback was.
Ja.
Wij speelden toen 3-5-2 met Paulo Sousa.
Ja.
Met, als je kijkt, hele grote spelers op dat moment.
Zeker.
Als ik die spelers terugga, denk ik, well, ja, is eigenlijk best wel logisch dat ik toen niet speelde. ja. Want we speelden toen 3-5-2 een beetje. Ik had toen ik was toen die rechte verdediger of rechte aanvaller.
Ja.
Dan had ik dan, even kijken, Benadeschi.
Zo, ja.
Dat was de eerste keuze. ja. Dan had je Christian Theo.
Ja, zeker. Ja, ja.
Alleen Benadeschi kon ook op 10 spelen, dus die keuze viel soms weg. En dan had je ook nog een Chiesa die doorbrak.
Jezus, ja.
En dan had je Kevin Dix. Kijk, weet je, met alle respect, ik geloof heel veel in mezelf, maar dat zijn allemaal aanvallers. En ik was de verdediger.
Ja.
En wij speelden toen ook met Marcos Alonso in het begin, maar die ging toen naar Chelsea. En toen hadden we linksback, die was meer verdedigend, dus die viel terug. Als het verdedigend was, dan speel je 4-4-2. Zo was het systeem. Als je dan mij wou laten spelen op rechter middenvelder, ja, dan was het hele systeem eigenlijk naar de knoppen. Want dan moest die linksback dan een aanvaller zijn.
Ja.
En ja, dat viel toen niet goed. Maar ik zat wel in het proces. Ik trainde elke dag mee. Bij de wedstrijdselectie elke keer ook wel. Omdat wel ik voelde ook gewoon echt gewoon part van het team. En ik had extra trainingen. Echt elke dag stond ik bijna 2 uur op het veld. En leerde ik echt veel. Maar dan moet je ook nog de taal leren, et cetera. Want niemand sprak echt Engels.
Nee.
Ja, je had wel een paar mensen, maar met die staf, met die groep als staf heb ik soms nog steeds contact. Die zitten nu bij Basel.
Ja.
Die hebben mij toen wel geholpen. Maar ja, dan begint de knopje te draaien van, ja, je wil gewoon spelen. Die trainingen doen je niks. Maar ja, natuurlijk heeft het veel gedaan, want ik heb heel veel geleerd. En ik denk, als ik nog 6 maanden zou blijven, had ik nog meer geleerd, weet je.
Ja.
Ik had gewoon iets meer geduld moeten hebben. Maar toen ben ik naar Vitesse gegaan. En dat was mijn slechtste 6 maanden dat ik ooit heb gespeeld als voetbal, denk ik. En dat was puur door ritme. Ik wou te graag, weet je. Ik dacht van, oh, ik ben 6 maanden in Italië geweest. Ik laat het wel even zien. In mezelf zei ik dat dan. Hè. En ik was gewoon gefocust. Ik werkte hard. Maar het kwam er gewoon niet uit. Ik pakte veel te veel gele kaarten. Ik was veel te agressief. Ik wou gewoon veel te graag. En dat had ik niet spijt van. Want daar heb ik ook heel veel van geleerd. Alleen dat is wel een beetje een wake-up call voor mij. Van, dit zijn geen goede 6 maanden geweest.
Nee,
en,
inderdaad.
Alhoewel, wat de grootste klap was voor mij toen dat ik terugkwam voor de beker eigenlijk.
Ja.
Een grote, ja... een grote pluspunt voor mij was om naar Vitesse terug te komen, was de beker.
Ja.
En de halve finale beker wist ik nog, zou ik misschien spelen de Kelvin Leerdam of ik zou spelen.
Ja.
En toen was ik 3 dagen ziek en ik had echt, ik ben niet heel erg snel ziek, of ik kan wel tegen een beetje ziek zijn, dan ga ik wel trainen. Maar ja, toen was ik echt heel ziek, had ik griep en ik kwam aan alle kanten eruit en ik kon gewoon niet trainen, weet je. En toen uiteindelijk ben ik wel meegegaan op de bank en toen won de halve finale beker.
Ja.
En ja, toen dacht ik, finale, weet je, dat wordt mijn dag. Ga helemaal naartoe werken en dan spelen. Alleen ja, toen hoorde ik dat ik niet zou spelen, die finale. Ja, toen, dat was wel een hele grote klap. Weet nog dat ik met Guram in de kamer zat, voordat we de wedstrijd gingen spelen, een nachtje ervoor. Ja. Ja. Kasia, dat ik gewoon niet kon geloven dat ik niet zou spelen. En ik dacht wel bij mezelf, weet je, als het zo moet zijn, kom ik erin. En dat
gebeurde, ja, toch?
Ja, Kelvin raakte geblesseerd. Toen dat waren mijn, ja, beste 6 minuten of 10 minuten.
Assist je toch nog?
Ja, beste 6 minuten, 7 minuten in 6 maanden tijd. Of nou, niet 6 maanden, we waren er meer 4 maanden. In 4 maanden tijd bij Vitesse, die 6 maanden. En ja. Gaf ik een assistje. Mensen zeggen het geluk. Maar voor mij was het echt geen geluk. Want als je al die beelden terug gaat kijken, ja, van die wedstrijd. De laatste 2 ballen van mij waren allebei ballen achter de verdediging. En waren allebei gevaarlijk. Ja. En Ricky doet dan natuurlijk alles. Maar ja. Er staat wel mijn naam als assist. En,
neemt niemand je meer af, toch?
Nee, en die beker won ik ook. En toen kwam Feyenoord heel snel in de zomer. En ja, eerlijk, jeugdliefde club. Zeg daar maar nee tegen. Als je ook al heb jij 6 maanden niet zo goed gedaan bij Feyenoord, bij Vitesse.
Het is toch bijzonder eigenlijk hoe dat dan gaat, toch? Want dan heb je echt niet zo goed. Maar hoe komt dat dan, denk je?
Ik had toch wel een naam in Nederland, omdat ik die eerste jaren bij Vitesse had ik het heel goed gedaan. En ik was nog jong. Ik was een relatief goedkope optie.
Ja.
En ik mocht verhuurd worden, dus.
Dan hoeven ze alleen je salaris te betalen.
Ja, ze hebben mijn. Ik weet niet hoe precies dat ging, hoor. Maar ik wou heel graag naar Feyenoord. Echt, het kostte ook naar Feyenoord. Ik heb het toen met Hakim gezegd. En ik had toen heel goed contact met Martin van Geel. En had ik eerst een gesprek gehad. En toen moest ik op gesprek komen bij Gio. En hebben heel fijn gesprek gehad. En ik zei, weet je, ik hoef eigenlijk geen gesprekken met jullie. Want.
Ik ga komen.
Dit is mijn droomclub, weet je. Ik wil bij Feyenoord spelen. Ja. En dat gebeurde toen. Dat was voor veel mensen om mij heen, familie, vrienden. Dat was echt, ik zie je, Kev. Altijd gezegd dat je daar gaat voetballen. En dan gebeurt dat. En toen was de voorbereiding. En als ik mijzelf nu zie. Ik zie soms nu wedstrijden terug bij Feyenoord. En mijzelf nu zie. Dan denk ik van echt wel een ile jongen nog. En,
echt een jongetje?
Ik was nog een jongetje. En Bart Nieuwkoop en ik moesten strijden om de rechtsbackpositie. Ja. En Bart en ik zijn goede vrienden, nog steeds.
Okay.
Bart raakte geblesseerd. Ja, en toen moest ik er meteen staan. Dus de eerste maanden gingen we, of de eerste maand, anderhalf maand, 2 maanden gingen goed. Toen, ik weet niet wat er gebeurde, een beetje druk om me heen. Fans die niet met me hadden. Media.
Hoe kon dat, denk je?
Ik weet niet, alles kwam tegelijk. Media had het niet met me. Het begon langzaam. Het begon bij 1 wedstrijd dat het niet zo goed ging. Toen 2 wedstrijden niet zo goed. Toen 3 wedstrijden niet zo goed. Ja, dan, je weet hoe snel dat gaat in Nederland. Met alle respect. Maar dan krijg je een naam. En dan gaan de fans tegen je keren. De media gaat tegen je keren.
Als je dat terugkijkt, had je iets anders kunnen doen, denk jij?
Ja, misschien. Maar misschien ook een proces voor mij. Want ik ben niet de jongen die exceptioneel talent heeft, maar ik ben echt harde werker en ik kan echt wel voetballen en ik denk dat ik nog steeds heel veel potentieel heb. En dat gebeurde toen en dat overkwam mij heel erg en ik dacht van, daar heb ik geen last van. Maar indirect, toen ik op dat moment nog opkropte, weet je, dat gevoel en van het boeit me niet, maar het boeide me eigenlijk wel. Dat heeft allemaal opgekropt in mezelf en media, ik weet niet, als je dat terugkijkt, dan is het echt bizar wat er allemaal gezegd is over mij. En, want het is niet zo direct dat ik dat allemaal meekrijg, want ik lees dat allemaal niet. Maar je familie, je vrienden, die krijgen het allemaal te horen, weet je. En dat proces is heel lastig en dat heeft uiteindelijk me wel wat gedaan, want dat resulteerde in slechte wedstrijden. En, dat hoort erbij bij voetbal.
Ja.
Toen raakte ik mijn basisplek kwijt. En toen, even kijken, als ik goed weet, dan was het Manchester City, toen we uitspeelden, Champions League. Toen mocht ik weer opdraven een keertje. En ik trainde al een hele tijd goed, hoor. Ik had het allemaal van me afgezet. En ik ben een karakterjongen en ik had het van me afgezet. En ik dacht van, ja, weet je, nu gaat het gebeuren. Ik ga me gewoon weer laten zien.
Mm-hmm.
En dan heb je niet de minste tegenstander tegenover. Dan speel je tegen Sterling. Ik ben nog heel goed. Ik wil niet zeggen dat ik Sterling in mijn zak had, maar ik had hem goed onder controle.
Ja.
En ik speelde die wedstrijd heel goed. En dat gaf mij heel veel vertrouwen voor de komende 5 maanden, maar dat was net voor de winter.
Ja.
En na de winter raakte Jerry geblesseerd. En toen mocht ik spelen.
Ja, Sint-Juste, die speelde op die positie.
Ja. Sint-Juste raakte geblesseerd. En ik weet dat het bij Vitesse gebeurde. En dat was echt jammer, want toen moesten Bart en ik zaten allebei op de bank. Ja. En Van Bronckhorst koos voor Nieuwkoop, toen we allebei zaten te warmlopen.
Ja.
En toen kon ik wel door de grond zakken, want ik speelde bij Vitesse weer, weet je. Ik heb nog nooit tegen Vitesse gespeeld, zeg maar. Jij wel tegen Vitesse, maar niet in het Gelderdoom.
Ik snap het, ja.
En dat deed heel veel pijn voor mij. Maar ben je toen ook met
Gio in gesprek gegaan van, trainer, luister.
Ik heb wel gezegd dat ik had verwacht dat ik zou spelen.
Ja.
Maar ik snap uw keuze. Ik heb daar respect voor. Ik ga gewoon nog harder werken, weet je. En ik ga daar gewoon een andere gedachte over brengen, dat je gewoon niet om me heen kan meer. En dat heb ik ook altijd zo gedacht. Mijn moment komt weer, want ik ga zorgen dat niemand meer om me heen kan.
Nee.
En dat ik gewoon weer terugkom in het team. En dat ik mij gewoon vaste speler ben in het team. En gewoon basisspeler blijf.
En gewoon weer een beker gepakt, hè, dit jaar.
Ja, en toen was het ook tegen... Even kijken, wat was dat? Heracles mocht ik op linksback spelen. omdat Bart speelde rechtsback en toen, ja, we hadden een linksback nodig. Dus dan kon ik wel spelen. En dat speelde ik een hele goede wedstrijd. En toen AZ mocht ik op rechtsback, want de trainer vond dat ik zo goed deed op linksback dat ik op rechtsback mocht proberen.
Ja.
En sindsdien, dat was niet de beker finale, dat was rechtsback gewoon tegen AZ in de competitie.
Ja, klopt, ja. En daarna speelde je kort daarna de beker finale tegen AZ, toch? Ja,
ja, ja. Ja. En die maanden heb ik het zo goed gedaan dat er wel een aantal clubs melden, maar Feyenoord meldde zich ook, maar was niet echt super serieus. Dus ik wachtte het gewoon af in de zomer. En toen zei Fiorentina van, ja, ik kan gewoon bij ons trainen. En dan week per week gaan we kijken wat we gaan doen. Ik zei, weet je, prima, jullie kennen mij nu niet meer. Want
ik ben
op dat moment...
nieuwe Kevin.
Ja, nee, op dat moment, zeg maar, hadden ze nog niet de nieuwe eigenaren, weet je.
Ja.
En toen had ik het gevoel van, volgens mij hebben jullie mijn wedstrijden niet gekeken. Want anders zouden jullie wel heel anders tegen mij praten. Want ik heb eerlijk gezegd Champions League ervaring opgedaan. Ik heb bij een topclub gespeeld in Nederland.
Mm-hmm.
En er was ook bijna contact, dus bijna niet. En dat toen ik in de zomer terugkwam, onder een nieuwe trainer, Pioli, ging trainen.
Ja.
Ja, toen kwam ik een paar spelers tegen die ik ook daarvoor samen meespeelde, toen in de eerste 6 maanden in Florence. Ja, die zeiden tegen mij, Kev, ik weet niet wat er met je gebeurt, maar je bent zo veranderd in je speelwijze. En je bent groter geworden, maar als ik mij nu vergelijk met bij Feyenoord, of toen ik bij Fiorentina terugkwam, ja, daar zit ook weer een heel groot verschil tussen, dus ja.
Maar goed, uiteindelijk, weet je, dat is het gekke, want ik zat dus even te kijken. En dan, wat ik mooi vind, dan op een gegeven moment ga je naar Fiorentina de eerste keer, hè. Maar als je dan die selectie ziet, van wat voor gasten daar, ja, dat is echt niet normaal, hoor.
Nee.
Weet je wat, je hebt bijvoorbeeld ook Ilicic, die nu gewoon de grote man is bij Atalanta, toch?
Ja.
En,
wat een speler.
Ja, maar ja, nee, ja, ik kan ze allemaal gaan opnoemen. Maar weet je, Mario Gomez kwam toen voor mij terug. Ante Rebic.
Ja, maar die heb ik niet gezien, hoor. Nee. Mario Gomez, die was net, zeg maar, die ging in die zomer weg toen ik kwam.
Ja, ja.
Rebic ook, volgens mij.
Ja. Maar ik bedoel meer, weet je, het potentieel van die club, weet je. Hadji speelt nu toch bij Rangers, voor mij was die verhuurd, toch?
Ja, die heb ik nog om de week nog, of om de, ja, in de maand nog wel eens contact mee. Daar heb ik gisteren nog mee gebeld.
Ja, want Ajax wilde hem een gegeven hebben, hè, toch? Ineos,
ik heb hem erover gesproken.
Ja.
Hij zei dat Ajax hem wel wou, maar het was lastig. En dat heeft hij toen ook gezegd. En,
ja.
Ik vind hem echt een geweldige speler, hoor. Echt een geweldige speler. Tweebenig, geweldige speler.
Ja. En ja, weet je, natuurlijk dat hele... Ja, gewoon, jij, zat je toen bij Fiorentina met Davide Astori?
Ja.
Ik ben ook naar zijn
dienst geweest in Florence. Ik speelde toen bij Feyenoord. En mijn vader stuurde mij een berichtje dat hij kwam te overlijden in zijn slaap. Maar dat kwam op voetbalzone, dus ik dacht, misschien is het een hoax, weet je.
Kan wel vaak een voetbalzoon toch een hoax zijn?
Ja, ik dacht van, het is niet waar. Ja, ik dacht, het is niet waar, weet je. Ja. Misschien is het een gerucht.
Ja, was het maar een gerucht, hè? Ja,
ja ik weet nog heel goed dat ik in Rotterdam mijn appartement was en mijn vader dat bericht stuurde en ik ging zitten. En ik keek naar dat berichtje en ik hield het niet meer. Ik dacht, wat is dit? Ja. En het eerste wat ik deed, ik appte, want ik dacht, ik ga sowieso niet bellen, weet je, naar een oud teamgenoot die daar zit. Nee. Dragowski, keeper, die nu eerste keeper daar is. Ik appte hem, ik zeg, is het waar? Hij zegt, Kev, ik weet niet wat ik moet zeggen, het is waar. Oh, en toen heb ik nauw contact gehad met die jongens en ik zei van, als er een dienst is of iets wat ik kan doen, laat me weten. Als je wilt bellen, laat me weten. En dat heb ik ook ik heb toen niet tegen Feyenoord gezegd, maar ja, ze wisten natuurlijk dat ik met hem had gespeeld. En toen kwam er een dienst en het geluk hadden wij vrij, dus ik had eigenlijk al bepaald dat ik daar naartoe zou gaan. Dus ik weet nog heel goed dat ik op Bart Nieuwkoop zijn verjaardag was. En toen moest ik om 10:00 s'avonds reed ik naar Düsseldorf om in de ochtend om 5:00 te vliegen of 6:00 naar Florence. En dan in de avond weer terug naar Düsseldorf en dan rijden naar Rotterdam. Ja, dat was heel heftig, want ik vroeg aan die keeper van, ik wil ook naar binnen, maar ik weet niet hoe, want zonder tienduizenden fans voor de kerk.
Snap ik.
En er stonden allemaal hekken en allemaal beveiligers. En toen kwam ik heel toevallig het oud teammanager tegen en die hielp me weer naar binnen. En, want ik mocht met het team mee naar binnen. En Jezus, ik ben toen met het hele team, was heel, heel emotioneel hoor. Ik heb, want ze kwamen aanlopen en toen gaf ik een paar knuffels aan de jongens die ik kende en handen aan andere jongens. En toen ben ik met hun naar binnen gegaan en heb ik bij hun gezeten de hele dienst. En toen heb ik in de middag een hapje gegeten bij mijn favoriete restaurant en toen ben ik weer teruggevlogen. En dat was wel heel heftig hoor, heel heftig.
Jezus, wat een verhaal, joh.
Want die zondag speelden wij tegen AZ. En dat was wel heftig, ja.
Ja, het gekke is, Kevin, en dan dan moet je eigenlijk terug naar Italië. Je hebt nog 1-jarig contract, volgens mij.
Ja, klopt.
En je zei in het begin van de podcast, ik ben er ooit heen gegaan om te slagen. Hè? Ze hadden een bepaald plan met je. Nou, dit is het 5e en laatste jaar. Zie je het voor je dat je daar gaat slagen? Of heb je dat een beetje uit je hoofd gezet? Dat Fiorentina...
Ik heb in ieder geval in mijn hoofd gezet dat ik wil slagen voor mezelf in de voetballerij. Ik wil, en dat is voor mij dat ik nog maar steeds mijn potentieel ga waarmaken. En ook al na mijn blessure, na een hele lange lastige periode, ben ik nog steeds, heb ik nog steeds een eigen doel voor ogen. En dat is misschien niet bij Fiorentina, misschien wel dat ze er nog zien. Maar ik heb nog 1 jaar, ik heb een verlenging getekend toen ik naar Empoli ging voor 1 jaar. Als ze een optie, zeg maar, is een optie. Dus als zij willen, dan kunnen ze een jaar verlengen.
Okay.
Maar er zijn wel een hele nieuwe organisatie. Dus misschien hebben ze een ander beeld met mij of een ander project voor mij. Dus ja, dat zullen we nog wel even zien. Maar ik heb nog 1 jaar contract met een optie. Maar ik moet eerst nog hier het seizoen afmaken.
Ja.
En dat is nog eigenlijk te ver in de toekomst voor nu.
Ja, dat is misschien ook wel de grootste. Want het gekke is, hè? Je bent nu 23, toch?
Ja,
we hebben nu een podcast gehad en dat is eigenlijk, nou, ik zeg een gemiddelde voetbalcarrière voor iemand die 18 jaar voetbalt, die maakt niet zoveel mee als jij, zeg maar.
Klopt, ja.
Ja, toch? En je bent pas 23, dus ik denk dat het ook wel terecht voor je is, weet je, dat je in die zin...
ik ben nog 23 en ik heb nog 1 jaar contract bij Fiorentina, maar we zullen zien waar ik naartoe ga na deze rare tijd, want ik moet eerst... mijn contract nog verlengen hier zo met 1 maand om het seizoen af te maken. En dat moet ook allemaal nog besproken worden. Maar wij gaan over 8 dagen starten. Eerste wedstrijd weer.
Ja.
Het is een hele rare tijd, joh. Hele rare tijd.
Maar ben je nog wel een dromer of dat niet? Of wil je gewoon lekker voetballen? Is dat het belangrijkste?
Een beetje van beide. Ik ben niet meer een dromer. Ik heb meer van... ik heb een doel voor ogen, weet je. En ik ga mijn doel bereiken. Ik heb natuurlijk een ambitie nog steeds. En ik heb een plan in mijn hoofd waar ik wil eindigen. Of waar ik denk dat het met mijn potentieel kan eindigen. Mm-hmm. En natuurlijk heb je dan een droom daarbij. Maar
spreek je die ook wel uit of hou je die nu voor je altijd?
Ja, ik had die lief voor mezelf. Mijn zaak waarnemen, mijn familie weet wat mijn plan is. En, ik heb wel het gevoel gehad dat mensen mij helemaal vergeten zijn. En eigenlijk me wel hebben afgeschreven, maar ik ga nog mensen verrassen.
Oh, dat is wel mooi. Ja, nee, ja. Dat is mooi om te horen, ja. En is Nederland op weg naar dat doel nog wel een optie? Of heb je dan liever dat je dat pas zeker later?
Nee, zeker. Want kijk, weet je, ik heb een stapje terug gedaan naar Denemarken.
Ja.
Om te voetballen en gewoon het plezier weer terug te krijgen. En mijn knie niet meer te voelen, weet je. Dat ik gewoon... lekker kan voetballen. En de laatste tijd merk ik zo erg hoe blij ik ben dat mijn kwaliteiten weer eruit komen. En dat moet ik nu gaan uiten in wedstrijden. Dat heb ik toen net voor de corona heb ik dat ook gedaan. Alleen ik had toch iets meer wekelijks willen spelen voor de corona te beginnen. Ja, dat is wel lastig. Maar ik weet dat ik kan, weet je. En dat is het belangrijkste. En als je ziet ook bij Michael Jordan zijn laatste documentaire.
Zeker.
Als je kijkt van, als je iets in je hoofd hebt en je hebt het echt voor je ogen. Dat heb ik bijvoorbeeld met Michael Phillips, tweede keeper bij Sheffield.
Ja.
We zijn hele goede vrienden van elkaar. En we zeggen altijd, Kevin, als jij iets zegt, dat gaat gebeuren. En je gelooft er heilig in, dan gaat het gebeuren.
Ja.
Daar geloof ik ook heel erg in. Dus ja.
Ik ben benieuwd, man. Het is in ieder geval een mooi verhaal. Ben je eigenlijk een talenknobbel? Spreek je nu vloeiend Italiaans, Deens?
Deens, dat wou ik niet leren. Omdat ik zo in mijn plan was dat ik maar een jaar hier zou zijn.
Ja, 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 ja.
Maar ik snap het wel soms, weet je, dat mensen Deens praten. Maar Italiaans ben ik door gaan leren. Ik ben nu elke week nog gaan leren voor Italiaans. Om het te perfectioneren.
Ja.
Ik kan mij goed verstaanbaar maken. En ik kan met mijn vrienden in Italië facetimen. Hier kan ik facetimen. En dan kan ik goed... vertellen wat ik wil vertellen.
Okay,
ik had wel laatst een interview in Italiaans. Dat was wel lastig, maar die mensen dat ik heel goed Italiaans sprak.
Er staan nu hele gekke dingen in.
Nee, kijk, natuurlijk hebben zij het gewoon in goede woorden gezet. Okay. Het was live op Instagram. Maar, ja, mensen vonden dat ik goed Italiaans sprak. Maar ik ben het nu alweer sterk. Ik ben het alweer sterk even verbeterd. Ik doe het nu wekelijks 2 keer in de week.
Lekker man.
Korte taal intensieve trainingen. Dus dat zijn wel goede dingen voor mij.
Mooi man. Nou, volgende week Renders. Toch? Randers. Renders?
Ja,
Renders?
Klopt. Randers? Ze zeggen Randers.
Randers.
Ja, maar ik zeg gewoon Randers.
Okay.
Het is een derby. Alleen ja, nu komen geen fans natuurlijk. En we hebben nog halve finale beker.
Lekker man.
Tegen Aalborg.
Bekerspecialistje ben je toch?
Ja, we hebben halve finale beker uit. En dan daarna misschien finale.
Oké.
Okay. Ja, het kan nog. We zijn nu derde.
Maar hoe ziet het eruit? Ga je basis of is het lastig? Lastig te zeggen.
Ik ga de eerste wedstrijd waarschijnlijk sowieso spelen.
Okay.
Mijn concurrent is geschorst.
Ja, dan is de kans wel groot.
Ja, ik moet natuurlijk wel gewoon healthy blijven. Maar voel me heel goed en ik ben er echt klaar voor. En ik ben klaar voor. Waarschijnlijk spelen we 13 wedstrijden in 8 weken.
Ja.
Er komt misschien nog eentje bij voor de bekerfinale.
Okay.
Maar we spelen nu nog 3 in de normale competitie en dan spelen we top 6. We staan nu derde. Dat is nog niet gebeurd in 20 jaar bij de club.
Ja.
Dus we moeten nog heel even ons best doen om dat te bereiken. En dan gaan we vandaar weer onze ambities uitspreken naar de volgende teamwedstrijden.
Mooi man.
Ik zie het allemaal heel goed in. Ons team is heel sterk. En ik ben bijna nooit gestopt met trainen. Wij zijn bijna nooit gestopt met trainen. Dus,
Kevin Dix nog nooit zo fit geweest.
Nee, ik ben, heel
man.
Fit. Ik voel me heel goed. Ik voel me echt heel goed. Ja.
Nou, mooi om te horen. Mooi dat je zo openhartig was, man. Ik vond het mooi om te horen. Mooi verhaal. En... laten we hopen dat de zon schijnt in de toekomst voor je. Nou, alles wat er nu gebeurd is, toch?
Dank je wel. Ja.
In ieder geval heel veel succes volgende week. De competitie gaat weer los. Jij heel veel succes dus, Kevin. Jullie bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe gast in podcast met Pace. En ik zou zeggen, graag tot dan.